Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Code rood, alarmfase 1, crisis. Wel ja, daar gaan we weer. Er is geen geld meer en het ene bericht is nog zorgwekkender dan het andere. Maar vergeef me dat ik er zo langzamerhand wel een beetje sceptisch over ben hoor. Want wanneer heeft Feyenoord nou eigenlijk wel geld? Elke keer wordt er ergens toch nog een paar ton in een laadje gevonden van een bureau in het Maasgebouw. Bijvoorbeeld om een of ander Portugees eendagsvliegje te halen. Of een Argentijn met meer kilo's overgewicht dan minuten in speeltijd. Bovendien, als je echt heel hard geld nodig hebt en je kunt nog op twee manieren Europees voetbal halen, dan laat je als club die kans natuurlijk niet lopen. Een trainer met 86 jaar ervaring laat het dan natuurlijk niet gebeuren dat je in een knock-out potje nog een 1-3 voorsprong weggeeft. En als je gelijk staat tegen een uitgeput Twente, een wedstrijd die je zou moeten winnen om nog tweede te kunnen worden, dan zou zo'n vakman natuurlijk aanvallend wisselen. Maar nee, Dick Advocaat bracht twee verdedigers en een controleur en nam lekker genoegen met het puntje. Dus, dan zal het allemaal wel meevallen met de problemen, toch? Ja, of, wat natuurlijk ook kan, is dat iedereen in de dugout en op het veld helemaal gek geworden is. En dat ze dit alleen weten te presteren omdat ze dit seizoen na afloop niet met het schaamrood op de kaken een paar honderd meegereisde supporters in de ogen hoeven te kijken. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar dat zou wel heel gênant zijn. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Kaingeloel die ik niet in mijn eentje ga maken, maar namelijk met Johan.
Hey.
En met Robin.
Freaky.
Nou, de sfeer zit er weer lekker in. En dat kan ook niet anders na zo'n week.
Zo, nou Johan, jij hebt een hoop te doen vandaag, hè? Joopie optimistie. Ik weet niet waar jij alles uit de kast gaat trekken, maar...
Ja, nu wordt er naar mij gekeken. Maar zelfs ik, en ik ben inderdaad vaak de positivo. En ik ben altijd degene die ook overal nog wel lichtpuntjes ziet. Maar na deze week was het wel echt heel ver te zoeken. Want nou, de prestatie die we hebben geleverd in Heerenveen was eigenlijk schandalig. En dan met name het laatste stuk, maar daar gaan we het straks nog over hebben. Maar wat ik afgelopen zondag heb zitten kijken tegen Twente, ik heb nog steeds geen idee wat ik daar heb zitten kijken. Want ik had soms het gevoel dat ze met een strandbal speelden, want ze konden geen bal aan een voet vasthouden. Alles schoot van de voeten af. Het was echt niet te doen. Het was echt vreselijk.
Het was echt een parodie op een voetbalwedstrijd.
Ja.
Ja, dat was gewoon letterlijk een belediging voor iemand die ooit een rond voorwerp in het echt heeft gezien. Inderdaad, wat Johan zegt. Alsof ze gewoon echt dachten van ja, er schijnt hier iets te liggen waar we tegenaan moeten schoppen. Maar hoe moest dat ook alweer? Dit was echt zo verschrikkelijk gênant. En Twente liep echt in die laatste kwartier echt met de longen op hun schoenen zo ongeveer. Die hadden zich helemaal leeg gespeeld. Ja. En er zitten drie spitsen op de bank en er mag er niet eens eentje warm lopen. Of ze mochten geloof ik wel warm lopen, maar in ieder geval niet invallen.
Ja, en Advocaat gaf daarna wel aan. Ja, ik snap wel de frustratie als je vanaf de eerste helft warm loopt en er dan niet in komt. Maar ja, het voelde niet goed. Ik dacht, Linzen gaat het doen. Yo, ik zeg, leuk, dit is nu denk ik mijn derde of vierde keer dat ik in de podcast kom. En na elke keer als ik in de podcast kom, zeg ik, dit is het slechtste Feyenoord wat ik tot nu toe heb gezien. Dit seizoen.
Ik zie een trend. Dus eigenlijk was dit ook meteen jouw laatste podcast, begrijp ik, Robin. Dankjewel voor
het deelname. Ik denk dat het vandaag gerechtvaardig is om dat te mogen zeggen. Dit is de slechtste Feyenoordweek die ik dit seizoen heb meegemaakt, jongens.
Nee, maar het was... Nou ja,
het was echt niet normaal. Narsing nog een soort... Ja, terwijl het in de goalsvesten was, Kuipvrees had, dat hij er nu nog twee in schoot.
Ja, dat vond ik wel netjes, want het was duidelijk een soort protest tegen dat loonoffer waar we straks nog over gaan hebben natuurlijk. Want anders dan kunnen deze 11 spelers niet zo verschrikkelijk slecht voetballen. Dat moet bijna wel een soort van stil protest zijn geweest. En dan vind ik het wel lief dat Narsing uit solidariteit meedoet en ook weigert te scoren.
Ja, hij speelde goed. Ja, het was toen
de beste Feyenoorder.
Ja, maar dat zeiden we vorige week ook al tegenover Sven van Beek tegen Willem II. Ja. Dus het is wel lekker al die uitgeleende spelers dat die goed presteren tegen ons. Maar ja, dat is niet per se heel handig. Nee, uiteindelijk heeft hij ons nog geholpen. Want ja, hij had echt nog wel twee doelpunten moeten maken.
Zeker.
Met name die laatste.
Dat Marsman die vooral die eerste goed pakt. En die tweede, dat ja, ik weet niet wat Senesi doet. Maar dat deed hij toch wel erg handig,
ja,
die wedstrijd.
Ja, dat was het enige positieve van Senesi in die wedstrijd. Ja, maar
laten we even beginnen gewoon in het begin. Als je kijkt, dit eerste kwartier, 20 minuten. Feyenoord kon gewoon echt niet onder de druk van Twente vandaan spelen. We zakten echt die verdedigende linie. Zakten zo door het ijs. En dat het begon al veel eerder dan die ziekenhuisbal van Spajic. Want wat heeft die Senesi een hoop in de problemen gebracht, hè, jongens, deze wedstrijd?
Ja, maar ik vind Spajic sowieso aan de bal echt uitermate zwak. En dat zag je nu in extreme mate. Want zo slecht hebben we hem dit seizoen ook nog niet gezien. Nee. Wat Spajic deed. We hebben hem van een vacaturewebsite gehaald, toch? Een soort
voetbaltinder.
Ja, transferroom.
Ja. Ja, precies. Een soort voetbaltinder. Nou, ik zeg een match.
Ja, dit is gewoon een one-night stand die je gewoon daarna nooit meer spreekt. Ja, dat denk ik.
Je gaat geen serieuze relatie uitkomen, nee.
Nee, maar
ja, ik heb hem een keer in Europa best wel leuke dingen zien doen af en toe. Maar ja, het was zo. Het leek echt Diemers en Spijts. Ik heb me echt in geen enkele wedstrijd zoveel geërgerd aan die twee.
Maar het was. Kijk, we kunnen er nu die twee spelers uitlichten, want ja, die waren echt heel erg slecht. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, je verwacht van een Senesi, verwacht je dat hij opstaat. Nou, als je ziet hoe simpel weer die penalty veroorzaakt, hoe die daarna ook weer een paar keer gewoon ballen inspeelt. Als je ziet hoe op een gegeven moment Sinisterra zo een bal in de voeten speelt bij een aanvaller van hun, ja, waardoor ze op de goal afkomen lopen. Het was echt zo onthutsend om te zien. En het was ook wel vervelend om te horen achteraf dat Berghuis zegt, ja, we wilden wel, maar ja, ik was ook moe op het einde. Hoe kan dat nou? Als één ploeg getraind zou moeten zijn met twee wedstrijden in de week, want dat hebben we de hele eerste competitie al zo'n beetje gehad. En nu na de winterstop kan je ineens niet twee wedstrijden in de week spelen. Nou, dat belooft nog wat te veel.
En bovendien, Berghuis was midweeks nog wel zo verstandig geweest om even zijn rust te pakken.
Ja.
Deed hij daarom, Freekie?
Ja.
Ja, die ja, denkt dat anders dan, wel, dan was kan ik het tegen 20 in 90 minuten volhouden natuurlijk. Ja,
nee.
Dat, sorry hoor, kijk, we hebben het, en vooral ik voorop, hebben het heel vaak voor Berghuis op moeten nemen als hij weer eens de wind van voren kreeg omdat hij zijn kopje liet hangen of zo, of dat hij een nare overtreding had gemaakt. En dan was het, dan zei ik, ja, weet je, dat moet hij niet doen, maar dat is wel, dat kunnen we hem vergeven met wat hij allemaal aan de ploeg toevoegt. Nou ja, dit mag hem natuurlijk met zijn ervaring, met die band om zijn schouders, echt nooit overkomen. Dit was, nee, dit was zo gigantisch stomzinnig, zowel die eerste als die tweede overtreding. Ja, dit is. Ik weet zeker dat Koeman hem zijn band zou hebben afgepakt. Die pakte hem bij de vrij af omdat hij voor zichzelf aan het trainen was, weet je nog?
Ja, nee.
Vooral die eerste, Freek. Op Veerman, gewoon op de helft van Heerenveen, net buiten hun 16 meter gebied. Ja, het was echt schandalig. Hoe kan je dat doen? En dan inderdaad iemand met zoveel expertise. Ook
bij
die tweede
pak. Bij het eerste had ik nog het gevoel van, weet je, zet het maar even op scherp. Want het liep voor geen meter. Dus ja. Dat weet je, dat deed El Amadi ook wel eens. Of een kuit. Of gewoon even een cookie uitdelen. Het vuurtje opstoken. Prima. Maar die tweede met een 3-1 voorsprong. Wedstrijd in principe gespeeld. Zo ver van je eigen goal af. Met nog zoveel verdedigers achter je. Ja, dat was. Je kunt wel eens zeggen van, nou, dat was een aanvallersovertreding. Ja, nee, sorry, maar ik ken ook geen aanvaller die zo'n domme overtreding maakt. Of het moet hooguit een debutantje zijn. Nee, volgens mij is de laatste keer dat ik een Feyenoorder zo'n domme overtreding heb zien maken, was Noricio Nieveld bij zijn debuut. Die pakte ook een totaal debiele rode kaart.
Ja,
toen was ik nog niet geboren.
Maar dat was gewoon, daar kon je nog van zien, oké, jongen, die jongen staat stijf van de spanning omdat hij voor het eerst mee mag doen. En die stond ook nog centraal achterin. Maar nee, dit kan niet. Voor een international.
Nee, maar dat is. Maar kijk, ik vind het echt schandalig. Ik wil het er straks nog iets langer over hebben. Wat ik dan wel voor hem mooi vind. En wat ik echt wel weer voor hem vind typeren. En daarom zou ik echt de aanvoerdersband afpakken. Helemaal nergens op slaan. Hij gaat na de wedstrijd wel weer voor die camera staan. Doet boetedoening. Geeft ook aan, joh, I fucked up. Ik heb sorry gezegd tegen medespelers. Hoeveel spelers in zijn zelfgelijke positie zouden de camera mijden. En zouden pas een week later, op het moment dat ze weer een doelpunt maken, weer een keer voor die camera verschijnen. Dus ik vind dat wel sterk van hem als leider.
Hij is na afloop altijd een hartstikke volwassen persoonlijkheid. Maar ja, kijk, en normaal gesproken vind ik hem binnen de lijnen ook echt wel een prima aanvoerder, hè. Ja. Hij is nou eenmaal niet het type speler dat de ploeg echt op sleeptouw kan nemen, want hij zal in zijn spel altijd afhankelijk zijn van anderen. Hij is nu eenmaal geen kuit die eventjes van de ene naar de andere 16 sleurt. En hij is ook geen speler die in zijn eentje echt het spel gaat maken. Dat is hij gewoon nou eenmaal niet. Maar dit mag hem gewoon niet overkomen. Hoe verstandig dat hij het na afloop ook weer verwoordt en hoe goed hij ermee omgaat, maar dit mag gewoon niet.
Nee, eens.
Ja, ik moet toch wel even Berghuis die paas die hij op Linssen gaf buitenkant links, waardoor die goal kwam, waar Linssen hem vasthoudt, hakje teruggeeft. Die was wel subliem, hè, jongens.
Nee, maar
dat mag ook gezegd worden. Kijk, het is een soort. Ik las dat het een soort Dr. Jekyll en Mr. Hyde was, Berghuis. Het is af en toe valt hij zo. Ja, zakt hij zo door het ijs en af en toe is het de allerbeste speler van Feyenoord.
Ja, maar ik vind niet dat hij af en toe echt zo door het ijs zakt eigenlijk. Want zelfs als hij niet in de wedstrijd zit, dan heeft hij altijd wel één of twee momentjes die zomaar beslissend kunnen zijn. En als je ook kijkt naar zijn statistieken, ja, zijn rendement is dit seizoen minder dan anders. Maar het ligt er aan de andere kant ook niet om, hè. Hij is nog steeds met afstand je waardevolste speler. Ja. Puur naar rendement kijkend.
Ook als je kijkt naar wat hij creëert, hè,
als je de statistiekjes erbij pakt, is hij nog steeds een van de meest creatieve spelers van de Eredivisie. Dus laten we hem ook niet te veel met scorebordjournalistiek nu afserveren.
Maar het is zo frustrerend, omdat je weet dat hij zo goed kan voetballen.
Jawel, maar dat, ik bedoel, het is nu een thema, omdat hij mede verantwoordelijk is voor de uitschakeling in de beker. Maar kijk, op het moment dat ik vandaag weer het bericht lees van Feyenoord Transfermarkt, dat in ieder geval met hem gesproken is door de technische staf voor volgend seizoen, dat ze hem toch gaan proberen om nog een jaar te behouden. Ik merk dan toch dat ik daar blij van word. En we moeten dit soort spelers koesteren. Want even voor alle duidelijkheid, als we hem gaan verkopen, ook als we zouden 15 miljoen voor hem krijgen, je vervangt niet een speler die dezelfde cijfers en dezelfde leiderschap en dezelfde duidelijkheid na de wedstrijden, die ga je niet vinden. Dus ik ben blij met Berghuis. Ik was niet blij met hem afgelopen woensdag. Maar ik zeg er wel even bij. Die rode kaart krijgt hij in de 60ste minuut, zoiets. De 65ste minuut, geloof ik. Ik heb die samenvatting nog eens terug zitten kijken. Vervolgens is het pas de 80ste minuut. Dus pas een kwartier later voordat Heerenveen de eerstvolgende kans creëert. Dus alleen maar die schuld van die nederlaag in de voeten van Berghuis te werpen, vind ik ook te makkelijk. Want dat ging daarna prima. Alleen dan krijgen we dat tegengoal. En wat er daarna gebeurt, ik zweer het je, we vallen gigantisch door de mand. Ineens kan niemand meer een man verdekken. En ook daar, advocaat, jij klaagde net, Freek, van joh, tegen Twente had hij best wel aanvallender mogen wisselen. Nu tegen Heerenveen vond ik juist, je staat voor, je ziet dat zij nog één doelpunt nodig hebben op een gegeven moment om gelijk te komen, dan mag je best een verdedigertje erbij zetten op het moment dat zij met extra aanvallers gaan spelen.
Nee, zeker, maar wat mij echt, daar heb je echt helemaal gelijk in. En dat is ook wat ik een beetje mijn aftrap zei van een trainer met 86 jaar ervaring, die weet zijn wedstrijd over de streep te trekken. En als de organisatie zo wegvalt, dan is dat ook verantwoordelijkheid van de trainer. Maar elke keer bij advocaat is het weer, als het goed gaat, dan is het, wat een goede trainer is, meneertje, toch. En als het totaal naar de kleren gaat, om het zo maar te zeggen, dan is het altijd, dat ligt aan de spelers. En hij heeft ook dit materiaal, en hij heeft ook zus, en hij heeft ook zo. Ja, de groeten, hij is daar ook gewoon verantwoordelijk voor, net zo goed. Ja. En de credits die we hem geven als hij een ongeslagen reeks neerzet, dat geldt even goed op het moment dat hij nu in een maand tijd het hele seizoen naar de neuk helpt. We stonden een maand geleden nog in de positie om serieus voor plek 2 te gaan en misschien nog wel hoger. We zaten nog in de beker. Nou ja, goed, Europees voetbal hebben we het al niet eens meer over, want dat was natuurlijk ook schandalig in een van de makkelijkste pools waar ik Feyenoord ooit in geloot heb zien worden. Het lijkt gewoon werkelijk nergens op. Hij heeft afgelopen zomer alle tijd gehad om het veldspel te verbeteren. Want dat ontbrak er vorig seizoen af en toe nog aan. Hè. Moesten we af en toe met geluk de wedstrijdjes winnen.
Zeker.
Hij heeft alle tijd gehad om aan de fitheid van zijn selectie te worden. Hij is geen cruciale spelers kwijtgeraakt. Hij heeft er zelfs hier en daar in de breedte wat bij gekregen. En het is alleen maar bergafwaarts gegaan. Vrij gestaag.
Maar ook individuele spelers zijn niet beter geworden. Noem één speler die onder advocaat echt beter is geworden.
Ja Geertruida. Daar moeten we wel gewoon eerlijk over zijn. Okay. Geertruida heeft echt een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt.
Ja, oké. Tegen Heerenveen was hij ook niet zo goed.
Hij ook heeft afgeschreven, trouwens. Nu, dat is niet normaal. Weerman weg. Nou, dat is op zich allemaal te begrijpen. Alleen ook
Bozeniek, hoe hij daarmee om is gegaan.
Ja, Bozeniek, inderdaad. Ja. Bozeniek, hoe hij daarmee is omgegaan. Je kan toch niet, inderdaad, daar hebben we het straks ook met dat loonoffer over. Maar ik zag ook online, er stond, als ik nou Bozeniek was en ik zou een Prato naast me zien die bijna een miljoen kost. En ik ik word de hele tijd afgezeken door advocaat. Dan zou ik ook niet denken, nou weet je wat, hier heb je maar een deel van mijn loon.
Ja, en dan denk
daar
ik niet dat...
je toch wel willen wat je recht op hebt.
En dan denk ik niet dat Bozeniek nou zo'n grootverdiener is, maar zo'n Jurgensen die 2 miljoen per jaar pakt, die in de winterstop precies weg had gekund. Ja, dit gaat allemaal al een beetje te veel over dat loonoffer misschien, want daar gaan we straks nog wat verder op in. Maar nou, laten we Bozeniek als voorbeeld nemen. Waarom valt die gast niet in tegen Twente? Ja, als er één ding is waar je bij Bozeniek altijd van op aan kunt, is dat hij vol doorjaagt op alles, 180% van zichzelf geeft, lekker opportunistisch. Als iemand die zondag in de Grolsvesten aanwezig was, nog een goal ging maken in dat laatste kwartier, dan was het Robert Bozeniek. Maar hij mag alleen maar zitten. Hè?
Of één iemand anders. Want ja, we hebben het nu al heel veel over die wedstrijd, maar ik wil toch even de naam Jens Toornstra wel weer noemen. Want als je dan die wedstrijd tegen Twente kijkt, het was natuurlijk echt niet te doen. En dan uit het niets is daar weer Toornstra. En hoe vaak is dat al niet gebeurd met die bal die hij keihard inpoeiert. En daardoor krijg je toch ineens weer het gevoel van, nou ja, het zou zomaar wel weer kunnen. Terwijl dat helemaal niet terecht was, want het was gewoon veel beter. Dus ja, Toornstra wil ik toch even bij deze ook weer wederom bedanken voor toch nog een klein beetje een geredde middag. Want ik dacht weer, na die 2-0 ja, heel snel, dacht ik, dit wordt echt vreselijk.
Toornstra was denk ik de enige voldoende. Ja. Ik vond Sini trouwens op zich ook wel oké. Okay. Alleen hij gaf wel echt alle ballen terug.
Die begon leuk.
Hij gaf alle ballen terug.
Nou ja, Sini Sterra wint wel die pingel voor je natuurlijk.
Ja, en die creëert wat. Die heeft tenminste dreiging, die loopt. En die heeft in ieder geval de neus naar de goal toe.
Was in de eindfase wel erg slordig hoor.
Ja. Ja,
ja, zeker.
Ja, nee, dus, ja. Maar goed, ja. Nou ja,
nee, maar Toornstra zeker, ja, ruime voldoende. Niks aan toe te voegen. Hopelijk was hij toch niet de enige voldoende van een Feyenoorder deze week, Johan.
Bakens in de vette.
Ja, jongens, het was weer een prima goed weekje. Het was, het is toch altijd fijn in zo'n klote week van Feyenoord dat we in ieder geval de bakens hebben om ons een beetje te redden. Hey, ik begin op nummertje 3. Dan gaan we naar Rusland, daar wordt weer gevoetbald. En dan gaan we naar Tony Viljena. Nou, iedereen die hem volgt op Instagram, die zal dat goal ongeveer 44 keer gezien hebben. Want hij heeft hem ongeveer 44 keer gepost. Iedereen die hem dat doelpunt heeft zien maken, heeft hij gerepost of weet ik hoe dat heet. Maar goed,
gerepost.
Ja, hij moest een bekerwedstrijdje spelen tegen Sochi in de achtste finale. Stonden 0-1 achter toen hij erin kwam, want hij was bij begon als wissel. Nou, iets later kregen ze de 0-2 om de oren. Maar daar was ineens Viljena met echt een kanonskogel van een metertje of 25. Keihard in het kruis. En daardoor werd het 1-2. Uiteindelijk hebben ze niet gewonnen, dus wel uitgeschakeld. Maar het was een mooie goal. Dus daarom Viljena op 3. Op nummertje 2, een speler die wel gewonnen heeft. Een spelertje die ook gescoord heeft. Een spelertje die niet vaak scoort. En ik heb het namelijk over Matthew Steenvoorde in Kroatië bij Gorica.
Leuk man.
Nou, moest uitspelen tegen Lokomotiv Zagreb. Wie kent ze niet? En in de 10e minuut een corner. Daar kwam ineens Steenvoorde in vliegen. En die ramde hem met zijn hoofd in het doel. En daardoor kwamen ze op 0-1. En uiteindelijk wonnen ze die wedstrijd met 0-3. Knappe derde plek.
Dat was echt een goede goal.
Ja, dat is een goede goal.
Dat is echt een goede goal. Hele goede goal. Ik heb hem ook gezien.
Hey, ja, en dan op nummer 1. Nieuwe week, maar eigenlijk weer dezelfde winnaar als vorige week. Namelijk Mitchell Tevreden. Vorige week maakte hij de 3. Dat heeft hij deze week niet gedaan. Maar hij moest met zijn Al-Fateh. Moest hij spelen tegen de koploper uit Saoedi-Arabië, Al-Shabaab.
Elke week viezer.
Ja, lekker hè. Maar goed, hij moest dus spelen tegen de koploper. Stond lang 1-1. En toen daar was ineens in de 93ste minuut, daar was hij weer. De goalketter uit Amstelveen komt hij geloof ik vandaan. Met uiteindelijk de winnende goal tegen de koploper. En niet geheel onbelangrijk, want nu staan ze 6 punten boven de streep. Dus hartstikke goed.
Het schijnt wel dat we intussen verboden zijn om naar te luisteren in dat land hè. Vanwege hoe vies jij die naam uitspreekt. Het is gewoon... Ja, dat gaat tegen de wil van de... Wat hebben ze daar? Prins in.
Ja,
Stefan de Vrij, niet genoemd?
Ja, hij stond toch echt op mijn shortlist. En Sint-Juste ook met een piekfijne assist. Waardoor ze uiteindelijk weer een wedstrijdje winnen. Waardoor ze toch ineens weer misschien handhaving kunnen realiseren. Maar de Vrij natuurlijk is eigenlijk ook misschien wel de man van deze week. Stond niet
speelt
in de top 3,
Slatan uit de wedstrijd, hè?
Speelt Slater uit de wedstrijd, wint met 3-0 en staat nu 4 punten los van de nummer 2 in de Serie A. Dus het zou zomaar eens kunnen dat
hij
vrij kampioen wordt. Ik zou het heel erg tof vinden, ja.
Ja, die gaat echt kampioen worden.
Ik gun het hem.
Ja, en dan een onderwerp waar het in het voetbal veel vaker over gaat dan eigenlijk zou moeten. Maar wat helaas nu eenmaal het allerbelangrijkste is in het voetbal. Geld. En daar hebben we bij Feyenoord niet zoveel van. Blijkt het maar weer uit de berichten. Het loonoffer van de spelers, dat is natuurlijk het hot topic van de afgelopen week. De spelers is gewoon medegedeeld dat ze weer moeten gaan inleveren. Geen overleg mogelijk, zei Jens Toornstra. Daar lijkt toch niet iedereen het helemaal mee eens te zijn, zeg maar.
Nee, de spelers niet, bedoel je?
Nee, de spelers niet.
Nee, ik wou het zeggen, want ik denk niet dat er heel veel andere mensen gesproken worden die zullen zeggen van nou, wat een schande.
Nee, er wordt dubbel op gereageerd. Hè. Spelers hebben al tot de jaarwisseling al salaris moeten inleveren. En nu hebben ze het weer te horen gekregen. Ik begrijp het wel. Maar ja, je moet toch ook hard voor je club hebben? Of kijken jullie er anders naar?
Ik las vandaag, volgens mij was het Gauka die het ergens iets geroepen heeft en die het enigszins probeerde te duiden. En toen dacht ik van ja, ik snap dat wel een beetje.
Dat was in de AD voetbalpodcast.
Precies. Nou, die heb ik dan niet gelezen, maar dat zag ik toevallig op F12 staan. Kijk, het feit is, als je het grote plaatje kijkt, per wedstrijd loopt Feyenoord nu om en nabij een miljoen aan inkomsten mis, doordat we geen inkomsten uit het stadion hebben. Nou, die zijn wel begroot, want Feyenoord was een van de enige clubs in Nederland die ook het publiek weer had begroot na de winterstop. Nou, dat gaat je dus nu keihard achtervolgen. Dat betekent dus dat je elke wedstrijd die je speelt feitelijk een miljoen kost, om en erbij. Ja. Dat betekent dat je onderaan de streep uiteindelijk geld tekort komt. Nou, dat geld moet ergens vandaan gaan komen. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat je in dit geval als financieel directeur, dat je gaat denken, ja, wat kunnen we allemaal gaan doen?
En, nou ja, nee, het is heel simpel. Dat moet van ons vandaan komen, Johan.
Ja, nou ja, seizoenskaarthouders.
Nou ja, maar dat is dus het grotere dat plaatje.
Het grotere plaatje. Het geld moet van ons vandaan komen. Maar zeker als Feyenoord zo speelt als afgelopen week, dan zullen heel veel supporters zeggen, ja, en de spelers dan?
Nou, precies. Dus dat ze op een gegeven moment vragen aan de spelers van joh, nou ja, hey, het gaat niet goed financieel. Het lukt niet. En we hebben straks inderdaad die supporters hard nodig om wat geld weer binnen te krijgen. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat op een gegeven moment daar het gesprek over gaat met de spelers. En zeggen, ja, jullie zijn wel onze grootste kostenpost. Kunnen we daar niet wat aan doen? Maar wat ik hier vind, ik mis hier een HR-functionaris, hè, zoals dat elke organisatie heeft. Iemand die het personeelsbeleid een beetje beschermt en een beetje bekijkt. Dat daar in gesprek over gegaan wordt. En tuurlijk moet de inhoud van dat gesprek niet per se zijn, laten we hier nog 3,5 maand over gaan onderhandelen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je aan een spelergroep bent en het wordt jou ineens medegedeeld dat jij weer zoveel maanden minder inkomen gaat krijgen. Nou, dan kan ik me heel goed voorstellen dat in het verkeerde keelgat schiet. En zeker bij spelers zoals nu gesuggereerd wordt, die al tijdelijke contracten hebben, die gehuurd worden. Ja, of die reserves zijn. Jurgensen werd net al genoemd. En we weten helemaal niet of hij loopt te mokken, overigens. Maar ik kan me goed voorstellen dat je dan denkt, ja vriend, ik ben hier helemaal naar Nederland gekomen om te gaan voetballen voor deze club. Het is jullie probleem dat jullie het inkomen niet hebben. Waarom zou ik daar de dupe van zijn? Hele egoïstische gedachte, maar ik kan me wel voorstellen.
Ik geloof er in ieder geval niks van dat Prato inleeft. Maar volgens mij ligt dat misschien ook anders met een huursom. Dat ligt misschien vast anders vastgelegd. Nee, ik sta er heel dubbel in. Aan de ene kant denk ik, ja, jullie zijn samen met misschien vliegtuigmaatschappijen, directeurs daarvan en directeurs van supermarkten en aandeelhouders van al dat soort bedrijfjes, zijn jullie eigenlijk degene in Nederland die met afstand de minste last van die hele fucking pandemie hebben? Laten we wel wezen. Dus stel je niet zo aan. En zeker niet omdat je had dit allemaal kunnen voorkomen als je gewoon op een Champions League spot had gestaan momenteel. Als je overwinterd had in Europa. Maar al die wanprestaties van de afgelopen maanden, dat is wat de club ook miljoenen heeft gekost. Dat is een beetje wat de emotie zegt. Het verstand zegt.
En wel een logische emotie, Freek.
Ja, iedereen
heeft zeker.
Met name het Europese verhaal. In een pool waarin, nou ja, we hebben het net over Vujena gehad. Die moest tegen, met Krasnodar moest hij tegen tegen die Kroaten spelen. Nou, die Kroaten hebben gewoon uit in Rusland met 2-3 gewonnen. Dus weet je, het is gewoon dat Europese geld wat we mis hebben gelopen door niet te overwinteren in een relatief makkelijke pool. Dat kost ons ook natuurlijk klauwen vol met geld. En dus
nou ja, in dit geval, weet je nog die 8 uitgespeelde kansen die Linse heeft gemist in die eerste 2 potjes? Oh. Daarmee had hij zijn eigen loonoffer al dik terugverdiend. Hè? Een overwinning in Europa is gewoon 3 ton in het laadje.
Ja, maar om het nou allemaal op het konto van Linse te
schuiven. Nee, maar dat is nee, maar dat is om aan te geven dat het altijd een beetje het is inderdaad een logische emotie, maar je kunt daar ook niet spelers individueel voor verantwoordelijk houden, puntje bij paaltje.
Nee.
Realistisch gezien moet je inderdaad concluderen dat we afgelopen winter, terwijl er dus geen geld was, een spits hebben gehaald voor 6 ton. In ieder geval in een halfjaartje toch best wel wat opstrijkt. Die er geen reet van bakt. Niet eens mag meedoen met de rondo op de training, heb ik het gevoel.
Nee, je hebt het gevoel dat hij 7e keuze in alles is, hè? Als je het vraagt,
hij niet eens de ballenzak mag sjouwen.
Je wordt echt overgeslagen tijdens de lunch.
Nou, daar geloof ik dan weer niks van als ik hem zo zie.
Nee.
En dan de advocaat die bleef natuurlijk zeiken om een spits. Ja, we hebben allemaal gezegd, ja, weet je, kijk, Bozeniek was toen nog geblesseerd. En Jurgensen was net weer een beetje fit aan het geraken. Linz had er nog geen knikker ingeschoten. Maar ondertussen verhuur je wel Bannies en Vente, die, nou ja, allebei beter zijn dan Prato. Hoewel, ik moet zeggen, zondag had hij aardig meegekund, hè. Want zondag speelden ze gewoon als 11 Pratootjes. Ja. Misschien als een soort van steunbetuiging ook.
Ja. Oh, dat zou allemaal voor de wedstrijd zo'n Prato-shirt aan.
Bring back the bear. Ja, dat zou ook nog kunnen zijn.
Steengoed.
Ja, dat is heel goed. Nee, maar uiteindelijk ontrafeld, ja.
Nee, maar je hebt gewoon best wel veel geld gewoon aan helemaal niks uitgegeven. Het komt op mij inderdaad ook een beetje over als het bestuurlijk geklungel dat je doorgaans alleen bij Feyenoord hoort. Dat je inderdaad zo'n kleedkamer binnenloopt en zonder enig overleg zegt, dit gaat gebeuren, de groeten. Ja,
het is een beetje alsof ze gewoon helemaal gewoon verkeerd niet gegokt hebben.
Maar dat kun je niet zo doen.
Nee. Kijk, het mag geen effect hebben op hoe je speelt. Maar ik probeer jezelf in die positie te brengen. Dat op het moment dat jou ineens zo op een op de andere dag wordt gezegd door jouw werkgever, van joh, hey, leuk Johan voor wat je doet, maar we gaan vanaf volgende maand gaan we 20% korten in je salaris, omdat we het even moeilijk hebben. Ja. Dat doet wel wat met je motivatie.
Natuurlijk.
Maar kijk, voor jou,
dat snap, weet je, dat snap
ik. Zeggen,
snap
voor jou en voor mij maakt het verschil of we aan het eind van de maand de rekeningen kunnen betalen. Dat zal voor Steven Berghuis en Nicola Jurgensen wat anders liggen. En nogmaals, ik weet niet of die dan hebben lopen mokken of niet. Hè. Maar laten we Jens Toornstra als voorbeeld pakken. Als er iemand sociaal geëngageerd is, is het Jens Toornstra. Die aan het begin van de pandemie al zei, ik vind het eigenlijk verschrikkelijk dat ik zoveel geld verdien. En dat verplegers die zich nu het schompens lopen om Nederland een beetje overeind te houden. Dat die aan het eind van de maand nog net een pakje Euroshopper crackers kunnen halen, zeg maar. Die zal er echt geen moeite mee hebben om in te leveren. Weet ik 100% zeker. Ja. Maar je merkt aan alles dat hij door de manier waarop het wordt gebracht, dat hij daarmee zit. Dat je hem daarmee eigenlijk een beetje tegen je in het harnas jaagt. En het is toch de taak van een directie, van een Koevermans, van zo'n Smorenburg, ook van een Arnessen, om juist de ploeg zo te masseren dat ze er begrip voor hebben, dat ze het gevoel hebben dat ze er wat over in te brengen hebben en dat ze om iets wordt gevraagd in plaats van dat ze iets wordt opgedragen waar ze puntje bij paaltje zelf helemaal niks aan hebben kunnen doen. Want of hoe je het nou went of keert, en natuurlijk verdienen ze veel meer dan jij en ik en hebben ze heel weinig last van die crisis en zijn er mensen in Nederland die het veel zwaarder hebben, maar zij hebben er ook niet voor gekozen om 2 miljoen per jaar te verdienen, zeg maar. Nee, dat klinkt heel gek misschien. En zij hebben ook niet gekozen voor deze situatie waar Feyenoord zich in gemanoeuvreerd heeft.
Nee, het is, weet je wat het is? Het is ook gewoon echt een onwijs lastige individuele kwestie. Er hebben zoveel verschillende spelers hebben met verschillende situaties te maken. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een Bozeniek, daar is echt het hele jaar publiekelijk gezegd dat advocaat hem te slecht vindt. En dan moet hij ook nog zijn salaris in gaan leveren. Ja, ik snap wel dat je dan daar goed de balen in hebt. Maar ook een Marsman, die heeft een aflopend contract. Een Prato, ja. Denk je dat die het ene fuck geven wat er na dit seizoen met Feyenoord gebeurt? Kijk, ik snap dat Geertruida dat heeft, omdat hij kind van de club is. En dat hij dat prettig vindt dat het volgend jaar ook nog steeds goed gaat met Feyenoord. Maar die gasten kan het echt niet bommen, hoor. Als ze een nieuwe Lamborghini kunnen kopen, dan zijn ze gelukkig.
Ja, ik snap wat je zegt. Dat vind ik altijd heel gevaarlijk. Weet je, op het moment dat je heel veel inkomen hebt, heb je natuurlijk ook een ander uitgavenpatroon. Woon je in een duurder huis. Dus dat vind ik te makkelijk. Maar het is wel wat jij schetst.
Maar je zou kunnen zeggen, zo'n Jurgensen die heeft geloof ik de duurste BMW van allemaal uitgekozen. Die van de club, hè. Nou ja, die kun je ook een keertje inruilen voor een Dacia. Verkopen maar, met toestemming van de club.
Ja, nou ja. Ja.
Nou ja, hey, maar dat is ook bullshit, even goed. Precies, maar weet je, dat loonoffer, dat moet er komen. Want anders dan gaat het echt helemaal mis.
Dus dat het er komt, vind ik niet erg. Alleen de manier waarop vind ik weer echt weer zo des Feyenoord, zo amateuristisch, zo
precies,
klummelig.
Maar je bent als club moet je ervoor zorgen dat het er komt. Dus dan moet je dat doen op een manier die het meeste effect heeft. Nou, dat is blijkbaar niet deze.
Hey, en dan het verlengde daarvan,
Freek. Ik wou zeggen, dat gaat wel doorwerken op komende zomer.
Ook, maar ik wil nog even een stap daarvoor. Want jij gaf net aan het grote plaatje van wij gaan binnenkort ook gevraagd worden van joh, wat vind je ervan? Wil je het geld terug hebben of niet?
Ja.
Ik hou ook mijn hart weer vast als je ziet hoe het nu met de spelers gaat. We hebben het al vaker geroepen, weet je, Feyenoord. Bedenk dat dit gaat komen. Zorg dat je dat goed in de smiezen hebt en zorg dat je daar een goede campagne op bedenkt. Want heel veel supporters, zeker met tegenvallende resultaten, zullen de neiging hebben om te zeggen, ik hoor het steeds meer om me heen. Zeggen, ja, fuck jou, ik wil mijn geld terug. Zeker op het moment dat je 3 weken later ook nog eens een verzoek krijgt. Oh, trouwens wil je ook nog het seizoenkaart voor volgend jaar.
Maar ik denk dat bij de meeste bij de meeste supporters zal het niet eens over tegenvallende resultaten gaan. Want ik bedoel, dat zijn we allemaal wel gewend. Maar inderdaad meer om de manier waarop het gevraagd wordt. En er zijn ook nog best wel wat supporters die misschien iets van het stadionplan vinden. Waarvan ze vinden dat hun geld daar niet heen mag. Of dat allemaal gerechtvaardigd is of niet, moet je maar uitzoeken. Maar dat gaat allemaal meespelen natuurlijk. Dus maakt het heel veel uit hoe je het gaat vragen.
Ja, en ik ben daar echt doodsbang voor. Ik ben doodsbang dat het weer zo'n soort van heel laf, slap mailtje gaat worden. Van nou, Johan, wat vind je ervan? Zullen we het nog een keertje doen?
Ja, en dan komen ze weer met termen als eeuwige trouw en echte supporter en zo. Ja.
Ze moeten echt met wat beters komen.
Ze kunnen nou niet de spelers in een mooie campagne zetten als ze zelf niet hebben ingeleverd. Zo is het ook.
Nee, nou, maar uiteindelijk denk ik dat dat wel goed komt. Want volgens mij heeft Feyenoord ook genoeg juridische grond om het wel door te voeren. Maar ja, dan nog blijf je bij het. Het is weer een
nagegaan. Zolang het in overleg gaat, hè. Je kunt het volgens mij niet eenzijdig zo salaris halveren. Volgens mij werkt dat niet zo.
Nee. Maar ja, komend seizoen is er eigenlijk slot ook al een beetje verteld dat hij geen nieuwe aankoop mag doen, hè jongens. Dat er geen geld meer is.
Ja, en dat
als er kan. Hendricks en Bannis, die doen nu wel wat goede goede ervaring op in de keukenkampioendivisie. Maar ja, hij mag daar eigenlijk niks kopen. Dat is hem eigenlijk al meegedeeld.
Nee, dus je gaat krijgen dat je inderdaad spelers als Senesi moet gaan verkopen. Misschien, wie neemt er nog meer geld op? Ja, Haps. Maar goed, Haps, die zou je sowieso gaan verkopen. Want dat zijn opvolger staat al klaar op linksback en op linksbuiten. Nou ja, dat is hij niet. Daar kun je echt wat beters halen. Dus je zult een aantal spelers moeten gaan verkopen. De andere optie is natuurlijk dat die investeerders nog een keertje rondkomen.
Nou, weet je wat het is? Het voelt echt alsof we zitten nu in 2021. Het voelt alsof we weer 10 jaar terug zijn in de tijd. Ja. Het voelt weer in dat vreselijke seizoen. Het gevoel krijg ik er echt bij. Van dat we 10e werden, geloof ik. En het jaar daarna, jongens als Wijnaldum en Fer en Castanjos allemaal dachten, ja, leuk en aardig. Maar deze club wil ik niet langer deel van uitmaken. En allemaal voor een relatief prikkie de deur uit gingen. Uiteindelijk hebben we toen met jeugd gered, want toen ineens kwamen er allemaal jonge jongens door, noodgedwongen, omdat we geen geld hadden. Ergens vind ik dat een hele fijne houvast, dat ik denk, nou ja, voor volgend jaar, Arne Slot heeft bewezen bij AZ dat hij met jonge mensen kunnen werken. We zien nu elke week dat Hendricks het gewoon goed doet bij NAC. We zien dat Bannis echt wel meer is dan iemand die helemaal niks kan. En nee, hij is nog niet goed genoeg voor Feyenoord 1, maar je ziet gewoon als zo'n speler elke week speelt, dat het echt wel wat kan en dat hij ook wat geld gaat opleveren. Weerman is elke week een basisspeler in Zwitserland. Het zijn allemaal spelers die Dik Advocaat in meer of mindere mate niet in ziet zitten. Bozenik geloof ik nog steeds in. We hebben nog steeds genoeg talent rondlopen op Feyenoord, op Varkenoord, waarvan ik denk, nou, dan moeten we daar maar mee gaan doen. Maar ik vind het wel een verdrietig idee dat op het moment dat je straks Senesi verkoopt, dat de conclusie straks gaat zijn, we hebben geen geld, dus we moeten het per se met jeugd doen. Ja. En
dat is ook echt elke keer weer, als we eens een keertje een speler hebben lopen die serieus wat kan opleveren, dan komt er altijd wel weer zoiets waardoor Feyenoord hem moet verkopen en dus niet het maximale kan vragen. Want voor Senesi gingen een half jaar geleden, de vraagprijs was al 4 keer over de kop gegaan, zeg maar. En dat ging richting de 40 miljoen. Ja, straks dan zegt zo'n club, allemaal als we hem niet kopen, dan zijn jullie zwaar de pineut. Doe er maar de helft van af.
Nou ja, kijk. En bij Senesi maak ik me dan niet zo druk. Maar een speler als Kukçu, die heeft natuurlijk niet een geweldig seizoen. Maar ook daar werd vorig jaar werd er vaak een bedrag rond
20 miljoen.
Ik denk serieus dat Feyenoord op het moment dat er nu een bod komt van, laten we zeggen, 9 miljoen. Dat Feyenoord zegt, gaan we doen. En dan zeggen wij over 3-4 jaar op het moment dat we hem zien floreren bij Arsenal, of bij Roma of bij Sevilla, weet ik waar die heen zou gaan. Denken, het is toch wel jammer dat we die gozer voor zo weinig hebben laten gaan, hè?
Maar dat hebben we toch ook al met Jurgensen gehad, jongens. Net dat bod van Newcastle.
Maar dat over ja, dat bod van Newcastle is één ding. Maar hij had in de winterstop had hij gewoon weggekund. Je hebt tegen Jurgensen, Jurgensen heb je gezegd... nee, jij moet blijven en we halen een dure concurrent voor je. En nu krijg je te horen dat je moet inleveren. Ik zou, als ik Jurgensen was, me echt zwaar genaaid voelen nu.
Ik weet alleen niet of dat waar is. Volgens mij is het puntje bepaald. Dus Galatasaray nooit concreet geweest. Want die hebben een andere spits gehaald.
Nee, okay, maar je had,
ik snap je punt.
Het voordeel is wel dat je inderdaad wel spelers als Jurgensen hebt. Als... nou ja, Berghuis wordt, die blijft dan misschien. Maar Narsing bijvoorbeeld, die ook nog onder contract staat. Dat zijn gasten waarvan het contract afloopt. Van Beek trouwens, Botteguin. Dus je komt, qua salaris komt er wel een hoop vrij. Hoe dan ook. Hè, in dat budget.
Is waar. Maar goed, uiteindelijk heb je straks ook weer een selectie nodig. Waarvan je zegt, we gaan uiteindelijk proberen te vechten voor die Europese plaatsen. En met alleen maar jeugd, hoe romantisch dat idee ook is, gaan we het niet redden. Dus er zal... ook wel wat nee, maar met, moeten worden.
Maar met alleen Bram van Polen ook niet, zeg maar. Want dat is dan ook weer de markt waarin je gaat shoppen, hè?
Nou ja, dus dan haal je weer... Dus dan, Frankie, dan komen we weer uit op transferroom. Dus nou ja, vrienden van Spajic, maak je maar klaar. We komen je halen.
We komen eraan. Ja.
Arnesen, die krijgt straks een swipe-duimpje.
Ja, precies.
Die
ja.
krijgt, ja.
Hey, Frank, als laatste dan. Ja. Als laatste. Ik zei het net al, nou, binnenkort de vraag of wij het geld terug willen van dit seizoen of niet. Heb je daarover nagedacht? En zo ja, wat ga jij doen?
Ik heb daarover nagedacht. Nu moet ik wel erbij zeggen dat ik persoonlijk financieel in een iets betere situatie zit dan vorig jaar rond deze tijd. Ik denk dat voor weinig mensen zal gelden na een jaar crisis. Ja. Maar ik heb heel veel geluk gehad. Dus ik ga het niet terugvragen. Maar wel met de voorwaarde dat ze dat geld alleen mogen inzetten om het contract van Dick Advocaat zo snel mogelijk af te kopen.
Even in de disclaimer zetten.
Ja. Ja. Nee, ja, want nee, maar echt als advocaat, wanneer spelen we weer? Woensdag?
Woensdag, ja.
Ja, tegen
Groningen. Als hij dan nog trainer is, dan maken we onszelf voor de zoveelste keer ongeloofwaardig als topclub. Echt waar. Die man heeft het totaal verneukt. Valt niks meer te winnen. Op deze manier gaan we ook dat Europees voetbal niet halen. Volgens mij is dat vrij belangrijk voor de financiële toekomst van de club.
Ze mogen alleen je geld houden op het moment dat Dick Advocaat het einde van het seizoen niet haalt. Nou,
dat lijkt mij een hele waardevolle investering. Je moet Dick er nu uitgooien. En laat Kolen het maar afmaken. Want Slot die kan dan van de zomer gewoon instromen. Kolen zit nu toch ook voor een salaris Niemand. Waarvoor hij op de rol staat, zit hij uit zijn neus te vreten. Ja. Laat hem het maar overnemen. Want Dick Advocaat heeft al genoeg kapitaal vernietigd bij Feyenoord. Voor tijd dat we afscheid nemen. Ja.
En jij, Jopie?
Ja, ik weet het niet. Ik kan het financieel makkelijk leiden. Feyenoord is mijn club. Ik hou van die club. En dat is precies het sentiment waar Feyenoord heel goed op gaat. Dat ze weten van een puntje bepaald. Er zijn mensen zoals Johan die uiteindelijk het geld wel weer geven. Maar het voelt niet goed. En het voelt nog niet dat ik denk, nou, ik ga dat gewoon maar eens doen. Maar, dus ik wil het, daarom zei ik net ook, ik zit echt te wachten op van waar komt Feyenoord mee? En als het met een of ander kansloze mailtje is wat door een stagiair getypt zou kunnen worden, dan vrees ik dat het ook voor mij het einde is. Althans, nee, niet het einde, maar dat ik niet ga verlengen en dat ik dus ook mijn geld terug zou willen. Dus ze moeten echt met wat beters komen. En nou, daar hebben ze nu nog wel tijd voor. Dus ik roep ze op. Denk daarover na en kom met wat goeds alsjeblieft.
Even op een meer serieuze toon. Wat voor mij echt meeweegt is dat ik heel erg geloof in in de lijn Arnesen en Slot. Hè, voor de lange termijn. En dat ik het doodzonde zou vinden als we nu weer jarenlang moeten gaan reorganiseren en herstellen. Want dan ga je ook niet kunnen bouwen aan de verre toekomst met Arnesen en Slot. En dat is de reden waarom ik zeg... En ik kan het leiden nogmaals. Dat is uiteindelijk het belangrijkste argument van ik vraag het niet terug.
Oké.
Nou ja, op zich ja, alle twee dus nog positief. Twijfelen nog. Maar Jopie, als Feyenoord nou met een hele goede campagne op social media komt.
Ja, dan doe ik natuurlijk... Dan moet... Ja, nee, dan doe ik wel
mee. Ben jij daarvoor in te huren, Robin? Want jij hebt onze social media natuurlijk helemaal naar next level getild.
Ja, ik ben op social media gebied ben ik overal voor in te huren tegen een bodemprijsje. Want dat heb ik bij jullie natuurlijk ook gedaan voor een bodemprijsje.
Precies.
Zullen we dan maar even de Instagram door gaan nemen, jongens?
Dat is goed.
Insta-inspector.
Ja, wat een eer. Wat een eer dat ik dit stukje over mag nemen van Wes deze week. Ik hoop echt dat hij trots op me is.
Valt vast wel, toch?
Ja. Nou, zal ik hem dan nog trotser maken? Ik denk, dan doe ik één spelersvrouw voor hem bespreken. En dan doen we Ja, even Theresaatje.
Oh, Theresaatje, ja, ja, ja.
Ja, want jongens, Theresa die is ontzettend in balans.
Oh.
Naar de balans van Feyenoord hoeven we niet te kijken, maar de balans van Theresa die is uitstekend. Want Theresa heeft vandaag heerlijk gemediteerd.
Zo.
Die is echt helemaal aan het mediteren geslagen. In, nou, echt werkelijk, wat zie ik hier, een prachtige woonkamer in Rotterdam. In dat mooie huis, volgens mij is het in de Rotterdam, dat huisje van
Jurgen. Ja, ja. Zit in die hoge flat inderdaad daar, ja.
Werkelijk prachtig. Ik denk dat die feng shui echt helemaal perfect is. Ik heb geen idee wat ik allemaal zeg, maar die is in balans, dat is niet normaal. Die zweeft bijna. En daarbij zet ze een prachtige caption. Je kan niet alles tegelijk hebben en je kan niet alles tegelijk doen. Nou, ik vind het een beetje cryptisch. Ja, dat laten we in het midden wat
goed,
het betekent.
Hoor. Goed.
Maar Theresaatje is helemaal zen.
Mooi.
Ja, het schijnt ook besmettelijk te zijn, hè? Want zij is aan het mediteren en Jurgensen, Nico, kan van advocaat de meditering krijgen.
Ja, goed, Freekie. Goed. Ja, steengoed. Jongens, even een quizvraagje. Welke Feyenoord-legende is deze week jarig geweest?
Willem van Aanegem.
Ja, ons Wim. Ons Wim, ja. De Kromme.
Nou, ons Wim, een inkoppertje. Dat is gewoon meneer Van Aanegem voor jou, Robin.
Meneer Van Aanegem, ja. Sorry. Meneer Van Aanegem, die is lekker potje wezen golven.
Oké.
Okay. Lekker. Beetje sporten op je oude dag, zou ik ook echt doen. Ik heb ook heel lang gegolfd. 4 jaar
een beetje
heb ik op golf gezeten. Nee. Ik ben zo lang, ik mocht niet naar binnen bij de midget golf. maar die is lekker wezen golven met zijn vriend. Dus onwijs lachen.
Oké. Okay.
Lekker. Ze heeft zijn verjaardag goed doorgebracht. Nou ja, en nu we geen shirtje meer mogen ruilen door de corona, jongens, heeft Das van Toom, Roy Makaay, heeft er wat op gevonden.
Oké. Okay.
Die brouwt natuurlijk ook bier.
Ja.
Jullie zijn daar geweest, toch? Bij Hapje.
Ja. Oh, ja. Ja,
en er is dus nog een voetballer, die is helaas niet van onze kant. Theo Jansen.
Oké. Okay.
Die brouwt dus ook zijn eigen bier. De Dikke Prins. Wel een prachtige naam.
Ja, wel eerlijk.
Ja, inderdaad, heel eerlijk.
Maar die heeft echt veel in zichzelf geïnvesteerd om zichzelf zo na zijn carrière te kunnen noemen.
Ja.
Ja, inderdaad. Hij is dik geworden om dat bier te promoten. Nee, dat is echt mooi.
In zijn brouwerij gaat het zo als volgt. Biertje voor Theo, biertje voor de klant. Biertje voor Theo, biertje voor de klant. Want die is een partij dik, zeg. Koeken, Louis. Ja, maar oké.
Okay. Ja, maar goed. Nogmaals, want volgens mij hebben we deze discussie ook over Makaay al een keer gehad. Joh, geniet er lekker van. Ik bedoel, wat heeft hij nog te bewijzen verder?
Nee, zeker.
En naast Theo lijkt Makaay echt op een Victoria's Secret model. Dus hij heeft een goed persoon gekozen om naast op de foto te staan. Maar die hebben dus een biertje gewisseld. Een hapje voor een Dikke Prins.
Goed man.
Dus dat is gezellig. Ja, en ook jongens, veel te doen deze week rondom Jean-Paul van Gastel. Heel veel te doen. Hij zit namelijk in quarantaine momenteel.
Nee, daar is hij net uit.
Nu in China.
Daar is hij net uit. Hij is net uit zijn quarantaine gegaan.
Oké, tijdens de post zat hij nog in quarantaine. hij heeft dit jaar trouwens, hij gaat nu een jaar, wordt hij hoofdcoach van Guangzhou.
Ja. Ja,
dus dat is ook positief.
De bonkerstop.
Precies, waar hij al assistent was.
Maar ja, hij heeft nu, een soort secret lover heeft hij. Hij heeft een geheime aanbidder. Want hij heeft een onwijs mooi chocolapakket gekregen met allemaal zoetigheid en bloemen erin. Maar hij zet erbij, wat een leuke verrassing zo in quarantaine. Maar wie is toch de afzender?
Ja, ik vind het, dat is toch fijn hè, dat als je dat soort cadeautjes krijgt in China, dan hoef je meteen niet meer te denken aan de verschrikkelijke concentratiekampen die ze daar hebben ingericht. Ja, sorry hoor, maar China is toch gewoon een heel fout land.
Ja, volgens mij ook. Ik
gun het Jean-Paul van harte dat hij daar een lekker leventje leidt nu. En die verdient waarschijnlijk meer geld dan hij als voetballer ooit binnen heeft gehengeld. Maar je zal er toch, als je een beetje om je heen kijkt, niet heel erg op je gemakje zitten, mag ik aannemen.
Nee, dat denk ik ook niet. Ja, hij zit lekker in een hotelletje volgens mij.
Hij was toch alleen in quarantaine gezeten, dus hij heeft weinig om zich heen kunnen kijken.
Hij heeft weinig gezien. Ja. Hij heeft het nieuws niet aangehad, denk ik.
Oké.
Okay. Ja, en dan toch, dit is echt mijn lievelingetje geworden. Naast mijn vriendin heeft Aliou Baldé echt mijn hart gestolen. Wes kwam vandaag met een onwijs mooie naam. Mané aan de Maas.
Mané aan de Maas,
vond ik
mooi.
Ja, heel mooi.
Zo wordt hij ook, hij werd inderdaad met Mané vergeleken, hè? Op het toernooi waar hij gescout is.
Watervlug.
Ja, omdat ze altijd uit Senegal komen.
Hij is in Nederland. Hij is aangekomen, hij heeft zijn werkvergunning gekregen.
Ja.
Ik zag hem al uit een echt een onwijs dikke Range Rover stappen met een Feyenoord tasje. Ja, helemaal natuurlijk, want dat is zijn team.
Ja.
Dat vindt hij fantastisch. Ja. Maar hij was ook aan het trainen. Hij was al aan het trainen en hij had ja, een onwijs zware stang in zijn nek met heel veel gewicht eraan. Dus ja, hij laat er geen gas over groeien.
En wie heeft er gewonnen? Balde of de stang? Balde is natuurlijk niet zo heel sterk en groot.
Nee. Maar volgens mij, dat wordt wel een enorme beer. Ik heb gezien dat Bannis ongelooflijke staalkabels heeft gekregen. Nou, als die Balde ook nog staalkabels krijgt, dan is hij bliksemsnel en ijzersterk. Ja. Dus maar wat een leuk ventje.
Ja, het is een leuk ventje.
In zijn story gezet van veel geluk, mijn team.
Ja.
Die leeft echt wel in, hoor.
Ja, je maakt niet uit.
Nee, maar ik stel gewoon voor, dat is die gozer die staat inmiddels onder contract. Hij is in Nederland. Ja. We hebben volgens mij elke keer nog wel een plekje op de reservebank. Deze gozer die gaat zoveel lawaai maken. Die zingt de hele Kuip bij elkaar als hij straks in dat stadion mag. Dus waarom zet je hem niet gewoon op de bank, al is het als een supporter? Lekker, man.
Nou ja, inderdaad. Het is gewoon, al betaal je hem alleen maar om cheerleader te zijn.
Ja, nou, ik zou het doen. Ja.
Hij heeft al mooi blond haar, dus dan moet het goed komen.
Niks meer dan.
Nee, en die jongen die maakt me nu al warmer dan Conte, dus zet hem lekker op de bank, joh. Hè. Wat kan het ons erop?
Precies.
Ze mogen allebei toch niet invallen van advocaat. Ja, deze week toch weer twee wedstrijden op de rol. Een inhaalwedstrijd tegen Groningen en eigenlijk alweer de volgende topper, AZ uit. Ja, laten we toch maar gaan voorbeschouwen. Maar ik zei het net al een beetje. Het feit dat Dick Advocaat nog op de bank zit na de afgelopen week. Want we kunnen zijn afkoopsom nu helemaal niet betalen. Dat is het gewoon. Anders dan had hij al bij een topclub nooit coach meer mogen zijn.
Nou, laat ik hopen dat het een iets beter weekje wordt dan vorige week, Freekie. Want anders overleef ik het echt niet. Groningen. Jongens, Groningen eerst. Groningen staat zesde. Hebben de wedstrijd tegen Heerenveen gelijk gespeeld.
Ja.
Laatste dit weekend. Ja. Missen wel twee scorende spelers. Patrick Joosten missen ze. En El Masoudi.
Oh, dus, ik dacht dat je Arjen Robben ging noemen. Maar ik dacht, die ga je toch niet echt serieus in het rijtje
Die ga ik echt niet meer noemen.
Okay.
Nee. De open deuren deed ik in de eerste podcast.
Ja, precies.
Dus ja, er zijn beide goed voor 9 goals. Maar hebben nog wel die Strand Larsen natuurlijk in de spits.
Scoort makkelijk.
Die is zelf al goed voor 9. Ja, die heeft al 9 goals gescoord.
Ja, dat was bij die thuiswedstrijd, hè? Ja. Toen werd hij op vakantie gestuurd.
Ja.
Kan weer, toch? Misschien als we alle seizoenskaarthouders nou een beetje geld inleveren, dat we hem op vakantie sturen.
Nou, of we moeten nu heel hard roepen dat we hem heel erg moe vinden in de ogen. Dan denkt Danny Buijs ineens van, ze hebben wel gelijk die Feyenoord supporters. Laat ik hem toch maar inderdaad vervroegd op vakantie sturen. Groningen is een stug ploegje. Past zich heel erg aan tegenstanders. Je kan heel veel van Danny Buijs zeggen. Het zijn misschien niet altijd de allerleukste wedstrijden om te kijken. Maar hij heeft het goed dichtgebouwd. En ook net zoals de afgelopen 2 seizoenen toen hij daar hoofdtrainer was. Vanuit de defensief heeft hij het goed staan. Dus eigenlijk is het toch een soort van mini-advocaatje. Het is een elftal wat best leuk presteert. En nogmaals, staan maar 4 punten achter ons. Hè. Als ze gewonnen hadden van Heerenveen, en dat had gekund. Dan was dit een wedstrijd geweest van, als je niet wint, dan gaat het nog over je heen ook. Dus als je echt nog iets wil dit seizoen, want Freek, ik snap jouw sentiment een beetje en je zet het misschien iets dikker aan, Dick Advocaat. Uiteindelijk is plek 3, die frappant en vervelend genoeg voor ons Feyenoord supporters nu ineens heel belangrijk ook is. Kijk, nummer 2 willen we allemaal worden, maar dat gat is inmiddels best wel groot. Maar plekje 3 is, op het moment dat Ajax de beker ook wint, dan is dat een Europa League plaats. Ja, dus dan moeten we met z'n allen weer van Ajax gaan zitten zijn. Het kost mij heel veel moeite, maar dat is in dit geval in ons belang. Dat betekent dat plek 3, want Europa League is meer geld dan Conference League, wat plek 3 nu is. Dus we moeten allemaal voor Ajax gaan zitten zijn. Dus er is nog genoeg voor te spelen.
Dat het allemaal weer zo moet.
Ja, er is genoeg om voor te spelen. En het verschil allemaal onderling tussen PSV en Vitesse is allemaal nog vrij gering. We krijgen ze allemaal nog, dus... Ja, advocaat ontslaan is niet per se mijn pleidooi. Dus... Ik snap wat je zegt.
Ik zeg alleen, in een normale wereld was je geen trainer van Feyenoord meer geweest. Maar het is nu eenmaal geen normale wereld.
Nee.
Momenteel. Nee. Dus blijft hij zitten tot het eind van het seizoen.
Dus ja, Groningen,
hij heeft dit seizoen gewoon verpest. Maar goed, laten we daar niet in blijven hangen. Nee, ons geluk is inderdaad dat we, wat jij zegt, nog een hoop toppers spelen. Waarin dat achteroverleunen van advocaat af en toe nog wel eens wil helpen tegen bijvoorbeeld een PSV. Ja. Maar ik voorspel je alvast dat we woensdag tegen Groningen echt een verschrikkelijke avond gaan beleven.
God.
Want net als zondag, dan denk je ook van ze hebben iets recht te zetten naar die orenwassing tegen Heerenveen voor de 2e keer dit seizoen overigens. Want ze hadden, en ze beginnen zo slap, omdat ze toch weer gewoon denken, We gaan gewoon hangen tegen Twente. En dat bleven ze ook doen, de hele wedstrijd. Nou, ik ga je zeggen, als je dat doet tegen het Groningen van Buijs, zoals Johan terecht zegt, die het zo stug hebben staan. Hè, ze noemen zichzelf een beetje het Atletico van Nederland. En ook wel een klein beetje terecht misschien zelfs.
Ja.
Qua speelstijl. Ja, sorry hoor, maar als Mark Diemers geen gaatje kan vinden tegen Twente, dan gaat het hem tegen Groningen ook niet lukken. En dat geldt trouwens niet alleen voor hem, maar dat geldt voor de hele ploeg momenteel. Ik voorspel echt een verschrikkelijke avond. En dan moet je geluk hebben dat er even eentje inwappert. Op tijd.
Dus wat wordt het?
2-1 voor Groningen.
Oh.
Nou, ik ga je echt geen verlies voorspellen. Hier komt positieve Jopie weer terug. Want ja, de week ligt achter ons. We gaan weer opkijken naar de volgende week. Ik heb even die opstelling van FC Groningen zitten bekijken. En wat mij opvalt is hun rechts- en hun linksback. De afgelopen weken staat daar Mike de Wierik als rechtsback. En die Gudmundsson staat linksback. Nou, die Gudmundsson is eigenlijk gewoon een linksbuiten. De Wierik is een centrale verdediger. Nou, daar hebben wij toevallig twee spelers op onze rechtsbuiten en onze linksbuiten die best wel wat een mannetje kunnen passeren en best wel makkelijk een doelpuntje kunnen scoren. In de vorm van Sinisterra en in de vorm van Berghuis. Dus, waar ligt het key to success, om het maar een lekkere Nederlandse term in te smijten? Ik denk dat wij gewoon vooral via die flanken moeten spelen en met name toch proberen het aanvalspelletje te spelen om uiteindelijk Groningen een beetje te ontregelen. Nu is niet het moment om achterover te leunen en te gokken op die counter, maar leg hun de wil maar op. En ik denk dat als we het via Berghuis en ook via Sinisterra gaan spelen, dat we daar uiteindelijk met 0-2 winnen.
Zo, ik vind 0-2 vrij riant na vorige week.
Ja, maar goed. Kijk, nee, maar zowel tegen Heerenveen als tegen Twente had je uiteindelijk gewoon wel weer kunnen winnen.
Moeten
Twente
winnen.
Heeft genoeg scorend vermogen moeten in de ploeg. Winnen, ja. En Groningen vind ik het niveau van Twente, het zit om en nabij hetzelfde. En ook van Heerenveen, het zit allemaal een beetje in diezelfde contrij. Nou, in al die wedstrijden hebben we niet gewonnen. Maar hadden we ook kunnen winnen. Dus ik denk dat we ook van Groningen kunnen winnen.
Nou, ik denk dat het echt een tergend langzame wedstrijd gaat worden. Ik denk inderdaad dat het ook echt zo'n wedstrijd is waarvan je denkt, nou, moet ik dit kijken? Ik weet wel dat het iets beter gaat worden dan Twente, maar ik denk niet dat we overstag kunnen komen. Ik denk dat het 1-1 gaat worden, jongens.
Ja, nou ja, 1-1. Gelijkspel puntje. Zou inderdaad ook goed kunnen.
Okay. Ja, dat denk ik echt.
Ja.
Ja.
Ik denk dat inderdaad Groningen weer onwijs gaat controleren, ook met die Matusiwa en zo. Ik denk dat we er echt moeilijk doorheen gaan komen.
Dus.
Doet hij ook, maar volgens mij heeft hij vorige wedstrijd meegedaan.
Nee, geblesseerd. Dus volgens mij die missen we volgens mij. Dus
dan gaan we er 4 scoren. Dan wordt het 0-4. Ja.
Goed, en dan de belangrijkste wedstrijd. Ja, die is overigens net zo belangrijk als Groningen.
Nou ja, maar die is pas belangrijk als we van Groningen weten te winnen.
Ja, eens. Ja. Dus in zoverre, eens. Is zondag 16:45 AZ uit. Een ploeg waar we thuis natuurlijk een aardige klompje van gekregen hebben.
Wat had je niet hoeven verliezen, hè?
Daarvan?
Nee, dat was 2-3. Dat hadden we ook gewoon kunnen winnen.
Nou, 2-4 dacht ik.
Het was 2-3 uiteindelijk, maar het spel hoe het liep, met ook nog een penalty in de laatste minuut die we tegenkregen.
Oh ja, die kansen, werd gemist.
Oh ja, ja, ja.
Die andere Gudmundsson, volgens mij zijn het geen broers, maar die Gudmundsson van AZ, die geloof ik wel een paar kansjes heeft gekregen om uiteindelijk nog wat doelpuntjes te maken. Nee, ja, AZ thuis, ik heb daar geen goede herinneringen aan. Dat was voor het eerst dat we echt dachten, we staan tactisch zo gigantisch. Nou, niet voor het eerst, maar dat het even heel erg duidelijk werd dat we niet goed stonden. We toonden steeds veerkracht, waardoor we steeds nog wel een beetje in die wedstrijd kwamen.
Nou ja, het vervelende aan die wedstrijd was eigenlijk dat je daarvoor in de arena echt een prima indruk had gemaakt, ondanks het resultaat. Zeker. En dat je tegen AZ echt gewoon kinderlijk eenvoudig bij vlagen werd vernederd. Gewoon echt aan de kant werd gedouwd.
Ja, dus nou ja,
dat was even een reality check natuurlijk.
Helemaal eens. Dus we hebben wat recht te zetten. Ik vind AZ echt wel een prima ploegje. Hebben genoeg talent. Ik ben niet zo iemand als bijvoorbeeld Wesley, die watertanden elke week naar AZ zit te kijken en die zegt, wat hadden wij maar die spelers? Nou, dat vind ik allemaal wel meevallen, want die geweldige, fantastische supertalenten, die laten toch ook niet altijd evenveel zien. Dat gezegd hebben, dan zullen ze waarschijnlijk zondag wel weer gaan vlammen.
Ja, jij moet echt stoppen met dat soort uitspraken doen, want het is elke week hetzelfde.
Ja, inderdaad.
Ja, nee, ja.
Die en die kan er niks van. Zus en zo kan er niks van.
Ik noem nu geen namen. Ik noem geen namen.
Ja, ook Danilo heeft al zo lang niet gescoord. Die gaat echt niet scoren.
Nee, ik heb gezegd.
Je hebt ook gescoord.
Ik heb het vorige week letterlijk zo gezegd. Van Danilo heeft al zo lang niet gescoord. En zal je zien, dan zal hij tegen ons scoren. Dus vorige week heb ik hem al soort van voorspeld. Wederom.
Joopie
de super voorspeller. Nee, maar AZ. Daar moeten we dus wel lekker achterover gaan leunen. Want als we iets niet te veel moeten gaan doen, is daar het spel gaan maken. Want die zijn levensvlug in de counter. Dus lekker achterover leunen, een beetje defensief. Dan snap ik ineens weer, als je bijvoorbeeld een keer kiest weer voor Haps als linksbuiten in de plaats van Sinisterra. En ik denk dat we uiteindelijk daar... Ja, sorry jongens, ik denk dat we daar niet gaan winnen. Maar ik denk dat we met 1-1 gelijk gaan spelen in Alkmaar.
Nou ja, eerlijk gezegd, nou, daar teken ik voor.
In Alkmaar. Ja, ik ook. Ja, dat is... teken ik zeker voor. Ja, ja, inderdaad. Als die gasten tegen ons gaan counteren, dan zijn we echt de lul. Nou was Stanks vorige wedstrijd ziek. Weet ik natuurlijk niet. Zal ook
corona.
Oh, dan zal die dat volgende week ook nog wel hebben?
Nee, volgens mij niet. Maar goed.
Oh. Ja, ik wil niet zeggen jammer, want dat wens je natuurlijk niemand toe. Maar het zou er niet rauwig om zijn als hij niet bij ze zijn. Ik hoop niet dat hij Carlson het op zijn heupen krijgt, want ik zag hem een goal maken dit weekend. Ik hoop niet dat hij die tegen Feyenoord maakt.
Schoot er lekker in.
Ja, ik denk dat het ook weer gelijk gaat worden, maar iets meer goals. Ik ga voor een 2-2.
Ja. Verbeek, dan ga jij die overwinning voorspellen. Kom maar.
Het wordt geen goede week.
Ja, ik voel me wel een beetje... Ik ga niet twee nederlagen in één podcast voorspellen. Nee, ik denk oprecht dat AZ ons beter ligt dan Groningen momenteel. Dan ligt de druk bij AZ toch een beetje. Hè? Die zijn gewoon de favoriet. Laten we onszelf maar een beetje in de underdog-positie manoeuvreren. Dat is dan het voordeel dat je hebt als je zo kut speelt, dat je dat kunt doen. Dus ik zeg dat we op miraculeuze wijze naar 0-2 counteren. Nee, jij zei al 0-2, denk ik. Of was dat tegen Groningen? Nee, 0-2 counteren we. Met Sinisterra en Linse scoren.
Oh.
Lekker. Nou, lekker, daar hou ik me maar toch stiekem meer aan vast dan mijn eigen voorspelling. Dus ik hoop dat ik dit keer geen gelijk krijg en dat Freek gelijk krijgt. Dat allemaal gezegd hebbende, Freek, hebben wij nog nieuwe patronen deze week?
Jazeker. We hebben zelfs 4 nieuwe aanwinsten weten te scoren. Te weten, Gerard! Ja, het staat in all caps. Klopt dat ook? Was dat ook zo... Was dat ook zo ingediend, Johan?
Ja, met streepjes op de A, hoofdletters. Dus okay. Ja, nee, zoals in ik hem aan jou toegestuurd heb. Ja.
Oké, dan nogmaals. Gerard! Ja? Niels Koster, welkom. Edward Otten. En dat vind ik persoonlijk erg leuk, Pim en Marian de Graaf. En dat vind ik leuk, omdat die ons een hele uitgebreide mail hadden gestuurd. Ze hadden een beetje een probleempje met hoe ze uiteindelijk lid moesten worden. Dus vandaar dat ze contact zochten. Maar die wonen in Spanje en luisteren helemaal vanaf daar. Trouw elke week. Dus dat is super mooi om te horen. En dus dat is welkom bij de club. Fijn dat het gelukt is. En heel veel luisterplezier.
Ja,
hola.
Ja.
Como está? En dat soort dingen. Dus.
Ja, tot zover. Ja. Nee, leuk. Ja. Hartstikke leuk. Welkom. En dan zijn we weer rond. Dan hebben we volgens mij weer alles besproken. Of willen we het nog even heel kort hebben over de nieuwe teammanager?
Ja, zeker.
Ik zag dat Sluiter zelfs kandidaat was.
En daar wil ik wat over zeggen.
Vertel.
Nou, als we iets geleerd moeten hebben van het afgelopen voetbaljaar, is dat we
geen
tennissers aan moeten stellen. Want bij Ajax met die Siemerink is het niet heel erg goed gegaan. En wij lopen ook
wij op de zijkant
onze Koevermans.
Ja. Ja.
Dus Raymond Sluiter, je zal vast een hele leuke vent zijn. Maar nee, wij willen jou niet hebben als teammanager. Want dan vergeten we straks de helft van selectie in te schrijven in de Europa League. Of Conference League, of weet ik waar we heen gaan.
Nou ja, maar als je nou Dick Advocaat vergeet in te schrijven. Oh, wacht, dat is pas vanaf volgend seizoen natuurlijk. Nou, misschien kan hij wel... goed. Ja. Nee, oké. Dus Sluiter niet. Nou, Leen van Steensel is de andere een van de andere opties. Ik maak me persoonlijk erg zorgen, omdat het een beetje tegelijk kwam met het nieuws dat we geen aankopen kunnen doen en dat we in het transfervrije potje moeten gaan zitten vissen. Ik ben bang dat hij straks de opvolger van Botteguin is en helemaal geen teammanager wordt.
dat verkampt dat ze zeggen, je krijgt een contract als teammanager, maar als er dan na 2 wedstrijden geen verdediger gehaald wordt, dan zeggen, weet je wat, Leen, trek even je pakje aan.
Maar vergis je niet, die vent die speelde bij Excelsior centraal achterin en in de spits. Dus wat dat betreft is het heel efficiënt je geld uitgeven natuurlijk.
Misschien dacht Arnezen trouwens, ik kan niemand meer kopen. Ik doe leenstelsel in plaats van leen van stelsel. Misschien las hij het verkeerd.
Dat is echt heel slecht.
Hij moest 1 fout gehad maken, dat mocht.
Oké, houden we Robin van Galen over.
Ja.
Dus die gaat het worden dan. Is dat de laatste voorspelling van deze podcast?
Nou ja,
van deze
bij deze Robin, succes. Ik hoop dat ze geen badmutsen op hoeven als je ze het veld instuurt. Maar dat ze,
ik hoop dat plan niet in het water valt.
Dat het telt. Ja, precies.
ach, wat een gemene steek onder water weer, Robin.
Later.
Tot volgende week.
Ja, tot volgende week.